Gemeente van onze Heer Jezus Christus, alle aanwezigen hier in de kerk, met degenen die buiten dit kerkgebouw met ons verbonden zijn, hartelijk welkom in deze eredienst. Vanmorgen gaat voor dominee Nobel uit Noordwijk. Vanavond om 7:30, is er nogmaals een dienst en daar gaat voor dominee Treur uit Bodegraven. Voor de tweede keer deze dag roept de Heere dan om bezig te zijn met de dingen van zijn koninkrijk. De dankdagcollecte voor het landbouwproject in Soedan heeft tot nu toe het prachtige bedrag opgebracht van maar liefst €9.810,80. De diaconie wil u als gemeente hartelijk bedanken voor uw royale geven en betrokkenheid. Komende woensdag zijn er verkiezingen van de ambtsdragers. De stemgerechtigde leden, lidmaten, kunnen hun stembiljet invullen, inleveren tussen 12 en 1 uur en tussen 7 en 8 uur. En in de vacature jeugdouderling kunt u kiezen tussen Chris van Kreuningen en Gerben Mulkhuizen. Voor de vacature wijkouderling kunt u kiezen tussen Nico Mur en Anton Vonk Noordegraaf. En in de vacature diaken kun je kiezen tussen Gert-Jan van Rijn en Arie van Zutphen. Volmachtformulieren zijn verkrijgbaar bij de kerkraadsleden. En vergeet niet deze verkiezingen met uw gebed te omringen. Aanstaande zaterdagmiddag wordt er voor alle kinderen die op de basisschool zitten weer een gezellige VBW-middag georganiseerd. En we starten om 2:15 en het is om 4:00 weer afgelopen. En vond je het deze zomer in de tent ook zo gezellig? Dan moet je zeker op zaterdagmiddag naar de roeping komen. Volgende week zondag is het eeuwigheidszondag, op de laatste zondag van het kerkelijk jaar. En in het bijzonder worden hiervoor uitgenodigd de familie en de nabestaanden van de gemeenteleden die in het afgelopen jaar zijn overleden. En wij gedenken hen door hun namen te noemen. De collecten voor deze zondag zijn als eerste voor het kerkbeheer en als tweede voor het project 1027. En concreet de uitzending van de familie Meijer naar Costa Rica via de GZB. De gaven in de zendingsbussen aan de uitgang van de kerk zijn eveneens bestemd voor dat werk dat de familie Meijer in Costa Rica doet, ten behoeve van de kerk aldaar. Het opleiden van predikanten en bewust maken van haar diaconale roeping ten opzichte van de nood in dat land. Voor wat nog komen gaat geldt, zo de Heere wil en wij leven zullen. Onze voorzang vanmorgen is Psalm 42 vers 5 uit Weerklank. En dit is ook de schoolpsalm van de Koning Julianusschool. Maar de Heere zal uitkomst geven, die bij dag zijn gunst gebiedt. Dit vertrouwen doet mij leven, die bij dag zijn gunst gebiedt. Dit vertrouwen doet mij leven, dat vermeld ik in mijn lied. Daarom zing ik zelfs bij nacht, want hij bij hem verstilt mijn klacht. Ik zal de God mijns levens prijzen, biddend hem mijn dank bewijzen. Een psalmvers dat spreekt van vertrouwen. God is erbij, dag en nacht, wat er ook gebeurt. Dat is ons levenslied. Vers 5 van psalm 42. We wensen elkaar hier, thuis, in onze huiskamer of op een andere plaats een gezegende dienst.
onze hulp en verwachting is in de naam van de Heere die hemel en aarde heeft geschapen, die van geslacht op geslacht trouw blijft en het werk van zijn handen nooit loslaat. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus, de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Vanmorgen, gemeente, gaat het over de roeping van Jeremia. De God van Israël is de God van de hele wereld. Dat ontdekken we vanmorgen. En Psalm 33, die zingt daar ook over. We gaan met elkaar zingen vanuit Psalm 33, vers 5. Geen ding geschiet er ooit gewisser dan het hoogbevel van 's Heere mond. En schoon de heidenen, de volken, list op list beramen. God verbreekt hun raad. En wat daar verder volgt in Psalm 33, vers 5 en vers 7. Samen gaan we luisteren, gemeente, naar de geboden van de Heere God, zoals die tot ons komen vanuit Romeinen 13. En daarna zingen wij met elkaar vanuit Psalm 25. Psalm 25 vers 5 over de grootheid van Gods liefde voor zondige mensen. Psalm 25 en daarvan het vijfde couplet. De apostel Paulus die schrijft aan de gemeente in Rome en ook vanmorgen zegt hij tegen ons: wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben. Want wie de ander lief heeft, heeft de wet vervuld. Want dit: u zult geen overspel plegen, u zult niet doden, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis geven, u zult niet begeren. En welk ander gebod er ook is, wordt in dit woord samengevat, namelijk hierin: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. De liefde doet de naaste geen kwaad, daarom is de liefde de vervulling van de wet. En dit te meer, omdat wij het beslissende tijdstip kennen, namelijk dat het tijdreeks is aangebroken dat wij vanuit de slaap ontwaken. Want nu is de zaligheid dichter bij ons dan toen wij tot geloof kwamen. De nacht is vergevorderd. De dag is nabijgekomen. Laten wij daarom de werken van de duisternis afleggen en de wapens van het licht aandoen. Laten wij als op klaarlichte dag op een gepaste manier wandelen. Niet in zwelgpartijen, niet in dronkenschappen, niet in slaapkamers en losbandigheden, niet in ruzie en afgunst. Maar bekleed u met de Heer Jezus Christus en verzorg het vlees niet om begeerten op te wekken. Tot zover de lezing van het gebod van God. Zullen we gemeente met elkaar gaan bidden. Heere onze God, machtige Vader in de hemel, we zeggen u naam hartelijk dank dat u ons vanmorgen tegemoet komt met uw woord. Dat voordat wij mensen iets kunnen zeggen of hoeven te zeggen, u zelf naar ons toekomt en ons uw genade en vrede toezegt. Dat u ons uw geboden laat horen, woorden ten leven. Heere, zo laat u zich kennen als de sprekende God. U bent niet de God die zich hebt teruggetrokken in de hemel en die nooit iets van u laat horen. Maar u bent de God die het eerste woord had in de schepping, in de geschiedenis van deze wereld. U bent de God die het laatste woord zult hebben als deze wereld wordt volleindigd. En tussen die twee momenten in spreekt u nog altijd voort. Ook op de dag van vandaag komt u naar ons toe. Het is ons gebed dat we die stem van u ook mogen horen. Want Heer, als we dat zeggen en als we dat belijden dat u de sprekende God bent, dan beseffen we dat dat niet vanzelf spreekt. Zelf kunnen we misschien ook in ons hart heel erg aan twijfelen. En misschien zijn we daar ook wel ontzaglijk bij verlegen. Dat we denken, ja, het wordt wel heel mooi gezegd, die dominee, die zegt dat God spreekt, maar ik heb God nog nooit horen spreken. Hoe weet ik dat Hij er is? En dan bidden wij u, Heere, wilt u er dan zelf voor zorgen vanmorgen, dat we inderdaad uw stem mogen horen. Dat dwars door mensenwoorden heen de stem van u, de levende God, wordt gehoord. Dat we mogen merken dat u ons heel persoonlijk op het oog hebt, in het hart draagt. En dat u ons vanmorgen heel persoonlijk roept in uw dienst, in uw koninkrijk. Heer, wil ons helpen om die stem van u te horen, want er kan ook zoveel tussenin staan. Tussen u en tussen ons. Zoveel gedachten over de afgelopen week. Zoveel zorgen over morgen. En ook zoveel zonden die tussen u en ons in kunnen staan. Heer, als wij uw geboden horen, dan ontdekken we hoe het was in de afgelopen week, wat er niet goed was. Als we in ons hart weer anderen hebben gehaat, als we geen tijd en aandacht hadden voor wat u van ons vroeg, vol waren van de dingen van onszelf. Heer God, laat het ons zien wat er niet goed is in ons leven. En verzoen onze zonden door uw kostbare bloed, het bloed van Christus. Heer, doe ons zien dat zoals we het met elkaar hebben gelezen, het beslissende tijdstip is aangebroken. Dat de nacht ver is gevorderd en de dag nabij is gekomen, de dag van uw terugkomst. Heer, bereid ons daarop voor dat we ons geroepen weten om die dag van u te verwachten met groot verlangen. En als dat verlangen er niet is, Heer, dan bidden wij u, geef dat het verlangen levend wordt gemaakt voor morgen. Door de verkondiging van uw woord en betrek ons daarom er allemaal bij. De kinderen, de jongeren en de ouderen. Zodat we mogen merken dat wat we hier doen in de kerk niet iets is van lang geleden. Niet een achterhaalde godsdienst. Maar dat we mogen merken dat het gaat om u, de levende God. Die ook vandaag tot ons spreekt. Woorden van eeuwig leven. Kom ons dan tegemoet. Zegen ons hier in de kerk. Zegen ons als we met deze dienst verbonden zijn. Zegen heel uw wereldwijde kerk. Heer, laat de evangelie van Christus vrucht mogen dragen. Van geloof en van bekering. Dat bidden wij u. Om Christus wil. Uw Zoon. Onze Heere en Heiland. Amen. We lezen vanmorgen, gemeente, een drietal gedeelte uit de Heilige Schrift, allereerst vanuit het Oude Testament, vanuit het boek Jeremia en daarvan het eerste hoofdstuk. Jeremia 1 is de eerste schriftlezing. Jeremia 1 vanaf vers 1 tot en met 10. De woorden van Jeremia, de zoon van Hilkia, uit de priesters die in Anatoot waren, in het land van Benjamin. Tot hem kwam het woord van de Heer in de dagen van Josia, de zoon van Amon, de koning van Juda, in het 13e jaar van zijn regering. Ook kwam het tot hem in de dagen van Jojakim, de zoon van Josia, de koning van Juda, totdat het 11e jaar van Zedekia, de zoon van Josia, de koning van Juda, voorbij was. En totdat Jeruzalem in de 5e maand in ballingschap ging. Het woord van de Heere kwam tot mij. Voordat ik u in mijn moederschoot vormde, heb ik u gekend. Voordat u uit de baarmoeder naar buiten kwam, heb ik u geheiligd. Ik heb u aangesteld tot een profeet voor de volken. Toen zei ik, ach Heere, Heere, zie ik kan niet spreken, want ik ben nog maar een jonge man. Maar de Heere zei tegen mij, zeg niet, ik ben nog maar een jonge man, Want overal waarheen ik u zenden zal, zult u gaan. En alles wat ik u gebieden zal, zult u spreken. Wees niet bevreesd voor hen, want ik ben met u om u te redden. Spreekt de Heer. Toen stak de Heer zijn hand uit en raakte mijn mond aan. En de Heer zei tegen mij, zie, ik geef mijn woorden in uw mond. Zie, ik stel u op deze dag aan, over de volken en over de koninkrijken, om weg te rukken en af te breken, om te vernielen en omver te halen, maar ook om te bouwen en te planten. Tot zover met de eerste schriftlezing en dan lezen wij verder vanuit het Nieuwe Testament, het Evangelie van Matteüs en daarvan het 10e hoofdstuk. Het Evangelie van Matteüs en daarvan het 10e hoofdstuk. We lezen deze gedeelte uit het Nieuwe Testament om te laten zien dat er een doorgaande lijn is van het Oude en Nieuwe Testament. Dat het gaat om dezelfde God die ons roept. Matteüs 10 vanaf vers 16. Daar zegt de Heer Jezus tegen zijn discipelen, zie ik zend u als schapen te midden van de wolven. Wees dus bedachtzaam als de slangen en oprecht als de duiven. En wees op uw hoede voor de mensen, want zij zullen u overleveren aan raadsvergaderingen. En in synagogen zullen zij u geeselen. En u zult ook voor stadhouders en koningen geleid worden omwille van mij, tot een getuigenis voor hen en de heidenen. Maar wanneer zij u overleveren, moet u niet bezorgd zijn hoe of wat u spreken moet. Want het zal u op dat moment gegeven worden wat u spreken moet. Want u bent het niet die spreekt, maar de geest van uw Vader die in u spreekt. Tot zover de tweede schriftlezing. We lezen dan als laatste uit de eerste Petrusbrief. De eerste Petrusbrief. En daarvan het tweede hoofdstuk. De eerste Petrusbrief. Het tweede hoofdstuk. Vers 9 en 10. Waar Petrus schrijft aan de gemeente. Maar u bent een uitverkoren geslacht. Een koninklijk priesterschap en een heilig volk. Een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte. Opdat u de deugden zou verkondigen van hem die u vanuit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. U die voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent. U die zonder ontferming was, maar nu in ontferming bent aangenomen. Tot zover gemeente de lezing van het woord van God. Zalig, gelukkig zijn alle die het woord van God horen en het ook bewaren in hun hart. Halleluja. Met elkaar zingen wij nu vanuit de 81ste psalm gemeente. Dat is een psalm die de geschiedenis van Israël vertolkt. Ten diepste een hele treurige geschiedenis. Daar had Jeremia ook mee te dealen. En daar gaat het vanmorgen ook over. We beginnen met vers 12. Jongens en meiden, die kennen jullie allemaal. Dat is een hele bekende, hè? Opent uw mond. Dus laat het horen dat je die heel goed kent. Psalm 81 vers 12. En daarna zingen wij verder vers 13. En vers 15. jongens en meiden, twee vragen voor jullie, zodat je de preek beter kan volgen. De eerste vraag is, weet jij wat een profeet is? Weet jij wat een profeet is? Wat voor werk die doet? De tweede vraag is, hoe kan jij een profeet zijn? Hoe kan jij een profeet zijn? Nou, over die twee vragen gaat in de preek. Dus de eerste vraag, wat is een profeet? Wat doet hij precies? En de tweede vraag, hoe kan jij nou een profeet zijn? We zingen, gemeente, na de verkondiging vanuit Weerklank, lied 267. Lied 267, vers 1, 3 en 5. Neem mijn leven, laat het hier toegewijd zijn aan uw eer. Het woord van God, gemeente, mag ik u aan jou verkondigen vanuit Jeremia 1. De kerntekst, die staat in vers 10. Jeremia 1, vers 10. Zie, ik stel u op deze dag aan over de volken en over de koninkrijken, om weg te rukken en af te breken, om te vernielen en om ver te halen, maar ook om te bouwen en te planten. En het thema van de preek is, gemeente, een niet verlangde roeping. Een niet verlangde roeping. Vier dingen om de preek beter te kunnen volgen. We letten op de omstandigheden van die roeping, op de roeping zelf, op de inhoud van die roeping en de reactie op die roeping. Dus het thema is een niet verlangde roeping. We letten op de omstandigheden, we letten op de roeping, op de inhoud en op de reactie. Gemeente van Christus, wat is succes? Nou, de meeste definities van het woordje succes, die zeggen, succes betekent dat je je doel bereikt, dat je rijk wordt, dat je aanzien en macht krijgt. Want succesvolle mensen hebben vaak een mooi leven, financiële zekerheid en ze genieten van de resultaten van hun werk. Nou, gemeente, als het daarom gaat, had Jeremia bepaald geen succes. Hij was echt een mislukkeling, een loser. 40 jaar lang was hij Gods gezant voor het tweestammenrijk, Juda en Benjamin. Maar als Jeremia 40 jaar lang preekte, was er niemand die luisterde. En ook op materieel gebied had hij geen succes. Hij was arm, moest zich veel ontzeggen. Hij mocht niet trouwen en geen gezin stichten. Hij werd in de gevangenis gegooid. Later in een waterput vol modder. En tenslotte tegen zijn wil meegenomen naar Egypte. Hij werd niet begrepen en afgewezen door zijn dorpsgenoten en familieleden, door de priesters en de andere profeten, door de koningen en de bestuurders. Gemeente, in de ogen van deze wereld was Jeremia niet succesvol. Maar in de ogen van God was hij dat wel. Hij was gehoorzaam aan zijn roeping. En dan in die zin dat hij moedig en trouw de woorden van God uitdroeg. En in het gedeelte dat we samen hebben gelezen, wordt hij tot profeet geroepen. En dan komt het, jongens en meiden. Wie van jullie weet wat een profeet is? Wat doet een profeet precies? Nou, een profeet, dat moet je bij onthouden, dat is niet iemand die zijn eigen ideeën en woorden doorgeeft, wat hij zelf heeft bedacht. Maar een profeet is iemand die doorgeeft wat God hem heeft gezegd. Een profeet hoeft zijn boodschap nooit te verzinnen, gemeente. Een profeet heeft zijn zender achter zich staan. En het enige wat een profeet moet doen, dat is naspreken wat God hem voorspreekt. En dat doorgeven. En vandaar ook dat we lezen in vers 1 en in vers 2 de woorden van Jeremia tot wie het woord van de Heere kwam. Dat merk je, de woorden van Jeremia, dat zijn de woorden van God. Hij als je zegt, hoe kwamen die woorden van God dan naar hem toe, naar Jeremia? Nou, dan weten wij dat niet precies, gemeente, jongens en meiden. Dat staat er niet. Of het nou gebeurde via dromen, of via visioenen, of dat het gebeurde via een directe stem, of dat hij woorden van God in zijn hart kreeg. In ieder geval, het zijn woorden die niet in het luchtledige gesproken werden, maar in een hele concrete situatie en tijd van de geschiedenis. Want gemeente, de Bijbel, dat is ook de kracht van de Bijbel. De Bijbel is niet maar een tijdloos document. Zoals ik, verder met alle respect, maar zoals je wel kan zeggen van de Koran en de Bhagavad Gita, dat zijn veel meer tijdloze documenten waarvan men gelooft dat zij uit de hemel zijn gevallen. Maar met de Bijbel is dat heel anders. De Bijbel draagt de sporen van de geschiedenis waarin ze is ontstaan. En dat is een enorme kracht, want dat laat zien dat het christelijk geloof niet verzonnen is door een intelligente stichter, maar dat het christelijk geloof een historisch geloof is. Dat onze God, gemeente, een God is van de geschiedenis. En dat je zijn sporen overal kunt nagaan. En die eerste drie versen van Jeremia, die getuigen daarvan. Want misschien dacht je, ach, een historische opsomming. In die en die tijd, in die en die dagen, die en die koning. Maar toch, gemeente, zijn die eerste drie versen veel meer dan zomaar een historische opsomming. Er gaat een enorme dramatiek schuil achter die eerste drie versen. Want van die vrome koning Josia, waarmee het begint, tot de laatste goddeloze koning Zedekia, is het één neergaande lijn. De samenleving wordt economisch, politiek en geestelijk steeds slechter. En internationaal gezien lijkt het koninkrijk van Juda vermalen te worden door de grootmachten Assyrië, Babylonië en Egypte, die het allemaal op dat landje hebben gemunt. En 40 jaar lang, van 626 voor Christus tot 586 voor Christus, heeft Jeremia staan preken. 40 jaar lang, keer je af van je zonde, keer terug tot God, dan zal het vreselijke van de ballingschap niet gebeuren. Maar Jeremia mocht het niet meemaken, want we lezen in het slot van vers 3, totdat Jeruzalem in de vijfde maand in ballingschap ging. Gemeente, zijn boodschap heeft geen effect gehad. En hoe kwam dat? Wat was dan de zonde van het volk en van alle leiders? Nou, in de eerste plaats zullen we moeten denken aan de tempel die als afgod werd gezien. In Jeruzalem, daar stond de tempel en de mensen dachten, die kan nooit verloren gaan. Des Heren tempel, des Heren tempel, des Heren tempel zijn wij. Dus dacht het volk, als wij nou maar gewoon netjes naar de kerk gaan en onze offers brengen, dan zit het wel goed met God. Maar hun hart was niet op God betrokken. Er was geen persoonlijk geloof. Door de week diende men gewoon de goden van de volken, de Baals en de Astartes. En die reformatie die koning Josia probeerde te bewerken, die zette geen zoda aan de dijk. En daarbij kwam een tweede zonde, dat onder invloed van valse profeten er ook een zogenaamd vals nationalisme in het land was ontstaan. Dan moet je altijd oppassen als er een zogenaamd nationalisme opkomt. Dat het volk en land hoger stelt dan God. Dat gebeurde in Juda. Men wilde liever vrij blijven van de grootmachten, niemands knecht, dan dat men zich onderwierp aan de wil van God. Er gebeurde zo hoop ik dat het dramatische van dat opschrift in vers 1 tot en met 3 duidelijk is. Er gaat een enorme geschiedenis en pijn achter schuil. En tegelijk is het ook een loflied op het geduld van God. Want al die 40 jaar, van Josia tot Zedekia, heeft God staan wachten op zijn volk. Hij heeft ze geroepen, maar ze hebben hem laten wachten. 40 jaar. Ja, gebeten, wij vragen ons soms af waarom de Heere God ons zo lang laat wachten, toch? En je zegt, waarom reageert God niet als ik tot hem roep? Waarom moet ik zo lang wachten voor wat hij wat doet met mijn gebed? En gebeden, die vraag kan soms terecht zijn. De psalmen zijn daar ook vol van die vragen aan God. Maar toch gebeten, die vraag waarom God zo lang wacht, die vraag stel je minder snel als je je eigen leven hebt zien weerspiegelen in dat Juda van Jeremia's tijd. Dat wij God ook zomaar zo heel lang kunnen laten staan wachten. Zonder dat we iets doen met wat hij ons zegt in zijn woord. Dat je misschien al 40 jaar in de kerk zit en nog nooit hebt gedaan wat God van je vroeg. Dat kan dus. Dat zijn de omstandigheden, gemeente. Vervolgens onze tweede gedachte, de roeping. Zo heet trouwens ook hier het gebouw, zag ik. De roeping. Nou, dat is natuurlijk heel mooi. Zo word je heel de week herinnerd aan de roeping. En in dit geval van Jeremia. Want gemeente, Jeremia, dat was een zoon van een priester. Er staat de zoon van een priester uit Anatoot, vers 1. En Anatoot, dat was een stadje boven Jeruzalem. Een uur ten noordoosten van Jeruzalem. Daar woonden allemaal priesters. En Jeremia had dus zomaar, jongens en meiden, priester kunnen worden. Want als je vader priester was en je opa priester, dan werd jij het ook. Daar was geen speciale roeping voor nodig. Geboren worden uit een priesterlijk geslacht van Levi was genoeg. En of je daar kwaliteiten voor had, daar werd helemaal niet naar gevraagd. Maar zo was het voor een profeet niet. Er werd een profeet, die moest door God geroepen worden. En die moest ook over bijzondere gaven beschikken. En dat bedoel ik niet dat de Heere dan uitzag naar mensen met geweldige, perfecte kwaliteiten vanuit zichzelf. Maar mensen die bereid waren om zich door God te laten vormen als een instrument in zijn hand. Dat bedoel ik. Jongens en meiden, zoals een beeldhouwer in zijn werkplaats een blok marmer neerzet. Hij heeft van tevoren al erover nagedacht wat hij ermee wil doen. En de weken en de maanden daarna bewerkt hij dat stuk marmer en komt er uiteindelijk uit wat hij al lang van tevoren heeft bedacht. Maar bij de zo was God al lang voor Jeremia's ontvangenis en geboorte daarmee bezig. Hij zegt in vers 5, voordat ik u in de moederschoot vormde, heb ik u gekend. Voordat u uit de baarmoeder naar buiten kwam, heb ik u geheiligd. Ik heb u aangesteld tot een profeet voor de volken. Merk je, gemeente, één en al activiteit van God. Vormen, kennen, heiligen, aanstellen. Dus voordat Jeremia zelfs maar verwikt was, geboren was, had God zijn oog al op hem laten vallen. Over verkiezing gesproken. Nou, dat is nou verkiezing. Weet je, dat God al over Jeremia nadacht en al een plan met hem had voordat hij ontvangen of geboren was. Vers 5 spreekt over kennen en over heiligen. En gemeente, ik heb u gekend in vers 5. Dat betekent niet zomaar dat de Heere God allerlei dingen wist over Jeremia. Maar kennen in de Bijbel, dat is kennen met je hart. Kennen in de Bijbel is hetzelfde als liefhebben. Dus dat staat er. Ik heb u lief gehad. En ik heb u geheiligd. En heiligen wil zeggen afzonderen gemeente, toewijden aan de dienst aan God. Nou, dat zegt God tegen Jeremia. Kom maar, Jeremia. Kom maar. Mijn voorbereidende werk met jou is klaar. Ik heb je gekend, ik heb je gevormd, ik heb je geheiligd. En nou leg ik beslag op je leven. En nou is jouw enige levensdoel mijn woorden spreken. Het is niet gemeend, hè? Dat Jeremia eerst geboren werd, daarna opgroeide, zelf aan de slag ging. En dat God toen ook nog een taak voor hem had. Dat kan ook. Maar hier is het zo dat zijn roeping, heel zijn ontvangenis, geboorte, opvoeding heeft beheerst. Jeremia had geen eigen zelfstandig leven of levensdoel. Nee, de enige man die er was, dat was God. Jeremia was er voor God. Ja, zeg je, maar ik ben Jeremia niet. En ik hoor, zoals ik hier zit in de kerk, niet bij dat uitverkoren volk van Israël. En ik kom ook niet uit een priestergeslacht. En ik heb ook nog nooit zo'n directe roepstem zoals Jeremia gehoord. Dit gaat allemaal over Jeremia, wat u zegt, niet over mij. En toch, gemeente, stop je oren niet dicht. Want wij zijn Jeremia niet. Klopt. Zijn leven is uniek. Maar gemeente, als profeet heeft hij ons wel terdege wat te zeggen. Want er zijn elementen in zijn roepingsgeschiedenis die voor iedere christen gelden. Jeremia is uniek, zeker. Hij had een eigen plek binnen het verbond van God. Maar gemeente, wat hier staat, dat geldt ook voor ons. Want de Heere God is ook op u en jouw leven betrokken. Gemeente, de Heere God heeft ook jou geschapen en gevormd en geheiligd. God heeft jou geroepen, zoals je hier zit of meeluistert, om voor hem te leven. Dat is je bestemming. En dat werd al zichtbaar toen je gedoopt werd. Daar riep God je bij je naam, al aan het begin van je leven. Daar zette hij je apart voor zijn dienst. En elke zondag is de vraag of je die roepstem van God bij de doop al hebt beantwoord. Het kan dus niet dat je hier zit vanmorgen, gemeente, en dat je die stem van de doop, die stem van God bij de doop, nog nooit hebt beantwoord. Want God heeft je toen apart gezet voor hem en voor zijn dienst. Dus niet alleen maar Jeremia wordt geroepen tot profeet. Wij zijn allemaal tot profeten geroepen in het ambt van alle gelovigen. Catechismus zegt zo mooi in zondag 12. Elke christen is geroepen als profeet om de naam van God te belijden. En ik denk aan wat Petrus schrijft aan de gemeente van Jezus Christus. En we lazen het straks met elkaar uit de eerste Petrusbrief hoofdstuk 2. Wat zegt hij daar? Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, omdat u de deugden zou verkondigen van hem die u vanuit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Gemeente, merk je de overeenkomsten tussen het Oude en Nieuwe Testament? Als je de Heer Jezus kent, ik hoop en bid dat van harte vanmorgen, dan is alles wat op Jeremia van toepassing is, ook op jou van toepassing. Dan ben je uitverkoren. Dan ben je geheiligd. Dan ben je geroepen. En misschien verras je dat. Dat je zegt, op grond waarvan ben ik dan uitgekozen en geroepen? Dan gaan we het dus niet op grond van wat je bent of van wat je doet, maar op grond van de liefde van God. Want gemeente, de liefde van God, dat is de basis van onze roeping. Voordat je ook maar iets kon doen, was Gods hand al onder je leven. als de God van het verbond. En al eeuwen voordat wij ontstonden, kocht de Heere Jezus jou met zijn bloed van al jouw zonden. Geweten, dat is roeping. En daarom gaat wat God van jou zegt boven alles wat mensen van jou zeggen. Of wat jij van jouzelf zegt. Dat vinden wij zelf altijd wel heel erg belangrijk, hè? En misschien speelt het ook wel nu in de gemeente met verkiezingen of met andere functies of zo die vakant zijn. Dan vinden wij het heel erg belangrijk, wat vinden anderen van mij? En hoe kom ik erover? En wat vinden mensen van mijn kleren, van mijn uiterlijk, van mijn werk? Maar dat valt allemaal in het niet als God je roept. Wat mensen ook vinden en wat jij ook van jezelf vindt, God keurt je goed. Hij roept je. Hij zegt net als tegen Jeremia in vers 9, zie, ik leg mijn woorden in jouw mond. En Petrus zegt, omdat je de deugden, de goede eigenschappen van God zou verkondigen. En merk je gemeente, dat is dus een taak. Voor ons allemaal. Niet alleen maar voor leidinggevenden in de kerk en ouderlingen, die diaken of predikant, dat ook. Maar voor ons allemaal. Binnen het ambt, maar ook buiten het ambt. Want je bent geroepen, gemeente. Om daar uit te stralen waar je woont, waar je werkt, waar je naar school gaat. God kan ieder van ons gebruiken. Ook al vind je zelf van niet. Onze derde gedachte met de naar de omstandigheden en de roeping. Als derde, de inhoud van die roeping. Maar goeie, wat is nou de inhoud van het woord van God dat Jeremia moet doorgeven? Nou, dat is wel even schrikken, toch? Onze tekst, vers 10. Zie, ik stel u op deze dag aan over de volken, over de koninkrijken, om weg te rukken en af te breken, om te vernielen en om ver te halen, maar ook om te bouwen en te planten. Jongens en meiden, tel eens even mee met mij. Hoeveel woorden staan er die negatief bedoeld zijn? Hoeveel woorden tel je dan? En hoeveel woorden staan er in vers 10 die positief bedoeld zijn? Nou, kijk maar. Wegrukken, afbreken, vernielen, omverhalen. 4 woorden die negatief geladen zijn. En dan 2 woorden die positief geladen zijn. Bouwen en planten. Geweten, merk je dat die woorden die over vernietiging spreken in de meerderheid zijn? Zeker Jeremia moest ook heil verkondigen. Maar geweten, wel door de afbraak heen, door het oordeel, door de verwoesting heen. Er moest, om zo te zeggen, eerst gesloten worden, wilde er gebouwd kunnen worden. En geweten, dat woord van God wat Jeremia moest brengen was dus niet zo lieflijk. Het was als een moker, als een hamer die de boel in stukken slaat. Want geweten, de woorden van God zijn geen woorden zonder kracht. En geweten, de woorden die God spreekt, die gaan ook echt in vervulling. Dat laten die 2 visioenen van de amandeltak en de kokende pot in het vervolggedeelte van hoofdstuk 1 ons heel duidelijk zien. Geweten, God vervult zijn woorden. Hij doet er wat mee. Wij denken vaak, ja, God zegt dat wel, maar wat gebeurt er nou mee? Ik wacht er al zo lang op. Maar gemeente, God doet wat hij zegt. Ja, dat zien we allereerst. Wij zijn eigen volk Juda, waar Jeremia naartoe wordt gestuurd. Gemeente, de oordelen van God, die beginnen bij Jeruzalem. Jeruzalem dacht, er gebeurt ons niks, maar het begint bij Jeruzalem. En Petrus zegt dat later ook in zijn brief. De oordelen van God, die beginnen bij het huis van God, bij de kerk, bij ons. Dat is iets om over na te denken, gemeente. Die 4 woorden van onze tekst. Hoe diep kan het kwaad onder ons wortel hebben geschoten? En wat God zegt, dat doet hij. In zijn gericht en in zijn genade. leden, dat woord dat blijft niet tussen de kerkmuren hangen. Dat woord van God wat begint in de kerk qua vervulling, dat gaat ook de wereld in. Want onze tekst zegt, ik stel u op deze dag aan over de volken en over de koninkrijken. En wat daarom zongen we straks op Psalm 33. De God van Israël, dat is ook de God van de hele wereld. Wij zijn dat vaak vergeten. Dat God ook over de wereld nog wat te zeggen heeft. Maar gemeente, God beslist over de geschiedenis van de volken en van de koninkrijken. Ook de volken wordt in Jeremia het oordeel aangezegd. Hoofdstuk 46 tot 51 moet je vandaag maar eens lezen. De oordelen over de volken rondom Israël als zij zich niet bekeren. Want gemeente, de macht van God, die gaat boven alle menselijke machten. Kijk, deze wereld wordt niet bestuurd vanuit het Kremlin of vanuit het Witte Huis. Dat denken wij wel. Maar met onze wereld wordt bestuurd vanuit de hemel. En de geschiedenis van de volken is geen spel van het lot. Zo van, nou ja, maar afwachten welk land het sterkste leger heeft. Of welk land de beste politicus heeft. Maar gemeente, de geschiedenis van de volken wordt bestuurd door God. Het gaat toe naar zijn dag. Maar als we straks vanuit de gebouwen. En gemeente, God betrekt ons als kerk bij dat bestuur van de wereld, in dat toeleven naar die dag. Want door het woord dat zondags gepreekt wordt, en door het woord dat gebeden wordt, gemeente, regeren wij deze wereld. Beseffen we vaak niet, maar als wij bidden, uw koninkrijk komen, dan regeren wij. Daarom is profetische prediking zo belangrijk. Want wij preken, dat is niet maar wat stichtelijke woorden spreken in geheimtaal over de redding van onze ziel. Maar we profeteren, dat je het woord van God laat klinken voor de gemeente, voor ons land en volk en voor de koninkrijken. Dat je durft te zeggen, zo zegt de Heere. Dat je de tijd duidt, de ontwikkelingen in de cultuur en in de wereld. En dan noem ik vanmorgen gewoon maar even wat deze week hot nieuws was op 7 Vandaag in alle christelijke media. Dat David de Vos, die bekende evangelist, die tot miljoenen mensen heeft gesproken, zijn coming out heeft gehad. Dat hij zegt, ik geloof het niet meer. Al die reizen die ik heb gemaakt in heel de wereld, waar ik mensen heb opgeroepen tot geloof en bekering, dat heb ik helemaal misgehaald. Hij heeft een nieuw boek geschreven, David de Vos. Alle mensen zijn kinderen van God, heet het. Hij zegt alleen, weten ze het nog niet. Maar iedereen komt er. Dus je hoeft het evangelie niet meer te verkondigen. De gemeente, toen ik dat las, dacht ik, zou het echt zo zijn. Ik heb er echt mee gezeten, want ik ben ook een mens. En soms kan je dat gevoel ook hebben als voorganger. Als je in de kerkdienst voorgaat. Maar gemeente, daarom hebben wij het woord van God zo hard nodig. En daarom hebben wij het woord van Jeremia zo hard nodig. Want gemeente, Jeremia zegt niet dat alle mensen kinderen van God zijn en er wel komen. Gemeente, het gaat in Jeremia en in heel de Bijbel om geloof, om bekering, om een keuze maken. En ook dat als je die keuze niet maakt, dat je dan verloren gaat. Dat er niet alleen maar een hemel is, maar ook een hel. En de vraag is veel meer of wij dat vandaag de dag nog durven zeggen, of ik dat nog durf te zeggen. Dan kan je natuurlijk vanmorgen zeggen, ja, onze tekst, vers 10, dat woord is bedoeld om weg te rukken en af te breken, om de vernielen, om ver te halen, dat is toch het Oude Testament, dominee. Maar sinds de komst van Christus is het woord van God toch vooral evangelie, blijde boodschap. Nou, gemeente, wij geloven toch, hoop en bid ik echt, dat de God van het Oude Testament dezelfde God is als die van het Nieuwe Testament. We maken daar toch zeker geen tegenstelling tussen. Zoals vaak gedaan wordt. De Oude Testament was dan een hele kwaadaardige God. En het Nieuwe Testament is een hele liefdevolle God. Maar gemeente, Oude en Nieuwe Testament vormen een eenheid. Ze hebben allebei voor ons gezag. Dus ook Jeremia 1. En gemeente, dat hele woord van God, van kaf tot kaft, om zo te zeggen, zullen we als profeten in dat ambt van alle gelovigen doorgeven. En daarom vanmorgen gewoon heel concreet aan u en jou een vraag. Welk beeld van God, gemeente, draag je als geroepen profeet over? Welk beeld van God draag je over als ouders? Als leidinggevende van clubs en catechisatie? Als kerkenraadsleden? Gemeente, hoe of wat vertellen wij over God? En over zijn werk? Wat is je godsbeeld? Ik zal de vier noemen om je aan te spiegelen. Gemeente, je kunt het beeld van God overdragen. Van een God die altijd van je houdt. Voor wie je altijd oké bent. En voor wie je een kanjer bent. Dat is denk ik het dominante godsbeeld geworden vandaag de dag. Een God die altijd van je houdt. En dat is gelukkig ook zo, gemeente. Maar u snapt wel hoe ik het bedoel. En niet om dan dus te denken van, oh ja, wat maakt het uit. God vergeeft toch wel. Ja, tegenover kan je het beeld doorgeven van een toornende en wrekende God. Die altijd op je toorde, van wie je bang moet zijn. En van wie je nog maar de vraag is of hij je straks ooit genadig zal zijn. Dat beeld van God wordt vandaag de dag ook doorgegeven. En dat is net zo goed levensgevaarlijk. We kunnen ook, gemeente, daar een beetje tussenin gaan zitten. Het beeld van God doorgeven als een EHBO'er. Eerste hulp bij ongelukken. Kijk, dat je denkt dat je, ja, eigenlijk in principe alles zelf wel kan in het leven. Maar goed, als het dan net niet lukt of niet gaat, dan kan je bij God terecht als een eerste hulp bij ongelukken. Of jongens en beide, we leven toen naar Sinterklaas. Ja, je kan ook het beeld overdragen van God als een soort Sinterklaas. Die alles geeft wat je hem ook vraagt. Nou, gemeente, we weten toch hopelijk wel dat als je onze jongeren met zo'n karikatuurbeeld van God opzadelt, dat ze dan zeker teleurgesteld raken in zo'n God. Want die vier goden die ik heb geschetst, die bestaat niet. En als dat ons godsbeeld is, gemeente, dan komt het niet tot de overgave aan God. En dan heeft dat gevolgen voor nu en later, en ook voor de eeuwigheid. En daarom, gemeente, ken je Bijbel alsjeblieft. En dan het hele woord van God. Niet alleen maar die mooie teksten die elke dag binnenkomen op je mobieltje. Dat is mooi, maar dat is niet genoeg. Want voor de zomer kan je een heel dun Bijbeltje krijgen. Het hele woord van God. En zie op de kern van dat hele woord van God op Christus. Die rechtvaardig wordt gestraft voor onze zonde. En die ook genadig onze zonde vergeeft. Maar je hebt ze wel allebei nodig. De omstandigheden, de roeping, de inhoud van de roeping. Als vierde gemeente de reactie op de roeping. Maar misschien zeg je wel, nou zeg, dat is wel heel wat, profeet zijn. Zo mijn leven in dienst van God stellen vanmorgen, dat zit echt niet in mij. En gemeente, dat klopt ook. Dat klopt ook. Want wie van ons stelt zich zo direct beschikbaar, wanneer God jou roept om er voor hem te zijn en door te geven wat hij van je vraagt? We hebben allemaal, ook ik hoor, onze eigen wensen en idealen. En die laten wij ons niet zomaar afnemen. En Jeremia heeft daar ook enorm tegen gevochten In Noordwijk hou ik een serie over het Bijbelboek Jeremia. En dan ontdek je dat, hoe hij zo tegen God heeft gevochten. Je moet straks thuis Jeremia 20 maar eens lezen. Hoe hij tegen God tekeer gaat. Hoe hij tegen God zegt, tegen God, u hebt mij overgehaald. U hebt mij verleid om profeet te worden. Gemeente, ook hier al. In het eerste hoofdstuk heeft hij zijn bedenkingen. Vers 6. Hij zegt, ik ben geen spreker. Ik ben veel te jong. En ik ben bang. Wat gebeurde? Jeremia kende zijn tijd en zijn mensen. En hij wist met dat woord van God dat hij moest brengen van afrukken en verwoesten. Dat hij daarmee geen vrienden zou maken. Maar het woord dat hij als profeet moest brengen, ging zo tegen zijn eigen wensen en verlangens als mens in. Hij zegt in hoofdstuk 17, vers 16, had ik mijn eigen woorden gesproken, Heere God, ze zouden heel anders geweest zijn. Want ik heb mijn volk lief. En in hoofdstuk 7, vers 16 zegt hij, ik wil bidden voor mijn volk. Maar God zegt, Jeremia, je zal niet bidden voor mijn volk. Voel je de spanning? En zijn volksgenoten, die zien hem als een lastpak, als een verrader. Als zo'n zwartjak. Zo'n pessimist. En ze zeggen, Jeremia, als jij niet ophoudt, joh, met die ongeluksprofetie over oordeel en ondergang, dan doden wij je. Maar dat is het conflict wat je kan hebben als profeet in Gods dienst. En tegelijk ook, je bent helemaal mens. Die spanning tussen Gods wil en jouw eigen wil. Tussen onze woorden en Gods woorden. En die doet zich bij iedere christen voor. Herken je dat? Zou je vanmorgen niet net als Jeremia die opdracht, die roeping willen ontlopen? Dat kan, toch, als je geroepen wordt. Als ambtsdrager of anderszins. Met allerlei uitvluchten. Ik ben te jong. Ik ben te oud, te onervaren. Ik ben geen spreker. Ik ben bang dat ik eruit kom te liggen bij anderen. Wat anderen van me zullen vinden. Nou, gemeente, Jeremia, die heeft dat ook allemaal gehad. Hij zegt het ook heel eerlijk tegen God. En wat komt hij dan genadig naar hem toe? Dat hij zijn mond aanraakt in vers 9. En zegt, ik geef mijn woorden in jouw mond, gemeente. Dat is de belofte van God, de eerste belofte. En wat een bemoediging is dat. Dat God zegt, Jeremia, ik zal jou zeggen wat je moet spreken. Je hoeft het niet zelf te doen. En het is precies wat we lazen, gemeente, in Matthäus 10. Jezus zegt daar, ik zend u als schapen, daar heb je het, te midden van de wolven. Maar maak je niet bezorgd hoe of wat je spreken moet, want het zal je op dat moment gegeven worden wat je spreken moet. Want de geest van uw vader, die spreekt in u. Merk je, gemeente, de God van het Oude Testament is dezelfde als de God van het Nieuwe Testament. En de tweede belofte die de Heer geeft aan Jeremia is, vers 8. Wees niet bang voor hen, want ik ben met u om u te redden. Maar dat betekent niet dat Jeremia geen moeite en pijn zou meemaken. Hij heeft ongelooflijk veel meegemaakt. Gevangen genomen, gestedigd uiteindelijk. En toch zegt God, ik ben met je om je te redden. Waarom, gemeente? Omdat Heere God door Jeremia heen zijn doel bereikt. Dat Israël wel gestraft wordt, maar dat uiteindelijk een restant van het volk mag terugkeren. En gebeurt dat, denk ik, opnieuw aan het Nieuwe Testament. Als tegen Jezus vlak voor zijn hemelvaart tegen zijn discipelen zegt, ik ben met u, alle dagen. Merk je, gemeente, dezelfde woorden als tot Jeremia gesproken. Dus als je door God vanmorgen geroepen wordt, om net als Jeremia in zijn dienst te staan, als profeet, gemeente, dan houdt hij de confrontaties en de moeite van het leven niet bij je vandaan. Jeremia moest er ook dwars doorheen. Maar God helpt je er wel in door zijn Heilige Geest. Gemeente, bovendien ben je dan in goed gezelschap. In het gezelschap van onze geliefde heiland Jezus Christus. Want is Jeremia Niet een type van Christus. Goed, dat bedoel ik. Jongens en meiden, als je nou eens goed kijkt naar Jeremia. Op wie lijkt Jeremia dan? Zien jullie dat? Op wie lijkt Jeremia nou? Als je kijkt naar zijn woorden en naar zijn leven. Nou, gemeente, dan zie ik dat Jeremia lijkt op de Heer Jezus. Gemeente, in Jeremia zie ik de gestalte van Christus oplichten. Want ook in het leven van de Heer Jezus zie ik eenzaamheid en miskenning en strijd. Maar ook overwinning. Kijk, gemeente, als je met de Heer Jezus verbonden bent door het geloof. Als je hem dient als profeet. Dan zal je aan de ene kant niet begrepen worden. Door andere mensen. Vaak ook niet door medegelovigen. Die je veel te radicaal vinden. Maar tegelijk mag je dan weten. In Christus ben ik toch ondanks alles. En ondanks mezelf. Meer dan overwinnaar. Door hem die mij heeft lief gehad. En daarom geroepen zijn tot profeet, gemeente. En zo begon ik te preken. Geroepen zijn tot profeet is geen leven van succes. Nee, maar het is wel een leven van zegen en van overwinning. Amen. Zullen we gemeente met elkaar ook gaan danken en gaan bidden. Heere, onze God, laten de woorden die we gezongen hebben het gebed zijn van ons hart. Dat de zegen de vrucht van deze dienst mag zijn. Neem mijn leven. Neem mijn stem. Neem mijn wil. Neem mijn hart. Heer God, daar is het u om te doen. Niet meer en niet minder. Zoals u ons al hebt gezegd in het sacrament van de doop, toen u ons riep tot uw dienst. Heer God, u weet of wij daar antwoord op hebben gegeven. Op die roeping tot profeet in uw dienst. Heer, als we dat nog nooit hebben gedaan, geef dan dat we vanmorgen uw stem zo duidelijk hebben gehoord, dat we er niet onderuit konden. En moeten zeggen, Heer, u bent het. U leeft. U bent ook mijn God. Heer, als we het eerder hebben mogen doen, laten we het vanmorgen opnieuw hebben gedaan. Als een nieuw moment van toewijding. Als u ons roept of gaat roepen. Heer, help ons dan om uw getuige te zijn. Om dat hele woord van u door te geven. Dat woord met die twee kanten. Van vrijspraak en oordeel. Van zonde en van genade. Van de hemel en van hel. Heer, geef ons daar de vrijmoedigheid toe. Om dat door te geven ook aan een nieuwe generatie jongeren. Zegen daartoe als we dienen mogen in het jeugdwerk, in de catechese. Heer, er komt zoveel op ons af. Van alle kanten wordt het ook ontkend. Dat u een God bent die oordeelt. Dat u een God bent naar wie we ons moeten verantwoorden. We bidden ook heel concreet, Heer, dat David de Vos met deze coming out die hij heeft gehad, dat het niet het laatste zal zijn. Maar dat hij weer mag terugkeren tot u. Dat hij weer mag ontdekken, Heer, dat het evangelie is waar het spant. Waar het gaat om eeuwig wel of eeuwig wee. Heer, houdt u al uw knechten vast. Als ze uw woord mogen verkondigen. Heer, dat we niet meegaan in de verleidingen die op ons afkomen. Dat we ons niet zonde laten maken door alles wat in de kerk aan de hand is. Heer God, doe ons moed vatten vanwege uw woord. Vanwege u de God die ons roept. Heer, laten we zo een gezegende zondag hebben. Want als we dan vanmorgen uw stem hebben gehoord, dan is er direct ook dat verlangen om dat vanavond weer te horen. Omdat u de sprekende, levende God bent. Heer God, dan willen we ook er zijn. Waar u bent. Heer, geef dat verlangen en die overtuiging in ons hart. Als we tot u komen, nu in ons gebed. Als we bidden voor elkaar. Heer, we danken u met Hendrik en Arie Palm, die afgelopen vrijdag mochten gedenken 40 jaar in het huwelijk verbonden te zijn. Heer, we danken u voor zoveel goede jaren. Voor zoveel zegen die u hen schonk. Heer, we danken u voor wat ze voor de gemeente mogen betekenen. En we bidden u, Heer, maak hen vol van uw woord. En vol van uw geest, ook voor de toekomst. We danken u met mevrouw Dien Treuer en haar man Gerrit. Dat ze afgelopen week naar revalidatie weer naar huis mocht. Heer God, wees haar nabij op haar hoge, kwetsbare leeftijd. We bidden voor hen die rouw dragen. We noemen Tini en Rutger de Graaf en Rijta en Jaap Plomp. Als zus en schoonzuster Riet afgelopen donderdag is overleden. Heer God, vertroost hen met uw nabijheid. Geef hen zicht op uw woord dat zegt dat de dood niet het laatste is. Maar de opstanding van Christus uw Zoon. We bidden voor Nico Strubbe, die aanstaande dinsdag moet worden geopereerd. Heer God, wat kan dat een spanning geven? Gaat u met hem mee? geef dat er uitslagen mogen meevallen, dat er behandeling mogelijk is. We bidden voor iedereen die niet bij naam wordt genoemd. Als we weten van onderzoeken, van uitslagen, van langdurig ziek zijn. Als we weten van psychische nood en somberheid of depressiviteit. Heer, zegen alle hulp die wordt gegeven. Dat zal zijn tot heling en herstel. We bidden voor mevrouw Van Wij eveneens. Als ze gaat maar verhuizen naar Woerden. We danken u voor al de jaren dat ze hier in ons midden was. En we bidden u, houdt haar vast. Ook op haar nieuwe woonplek. God, we bidden voor de vacature van predikant hier in de gemeente. Geef dat we spoedig weer een nieuwe predikant mogen ontvangen uit uw hand. En ook nieuwe ambtsdragers als we denken aan de verkiezingen aanstaande woensdag. Heer, laat deze dienst van vanmorgen al zo hebben geholpen. Juist als het gaat om die roeping van u. We bidden om een gezegende terugkommiddag aanstaande zaterdag. Heer, dat de kinderen mogen horen over u, de levende God. Zowel vanuit het Oude als vanuit het Nieuwe Testament. Heer, zegen het werk van zending en evangelisatie. Het werk van de familie Meijer dat ze mogen gaan doen in Costa Rica. Heer, we mogen daar ook onze gaven straks voor geven. Heer, zegen onze gaven. En zegen het werk van de familie Meijer. Dat ze vanuit overtuigingskracht en vanuit roeping hun werk mogen doen. Hun weg mogen vinden. Tot zegen mogen zijn. Ook te midden van alle moeite die op hen zullen afkomen. Ja, dat was Jeremia. Heeft u ons geen kalme reis beloofd. Maar wel een behouden aankomst. Heere, zegen zo al het werk in uw koninkrijk. En laat het koninkrijk zichtbaar worden. Ook op plekken waar er zoveel tegenspraak is. Waar er oorlog is en honger. Heere, we bidden voor Oekraïne. We bidden voor Soedan. We bidden voor Gaza, voor Israël. O God, laat uw koninkrijk komen. En geef dat als we dat bidden, dat we dat bidden in het besef dat we zo regeren. In uw regering, laat uw koninkrijk komen. En uw wil geschieden in hemel en op aarde. Vanwege Christus uw Zoon, onze Heere en Heiland. Amen. We mogen onze gaven geven, gemeente, en daarna zingen wij onze slotzang vanuit Psalm 119. Psalm 119. En daarvan vers 25. Gedenk aan het woord vanmorgen gesproken tot uw knecht, waarop u mij verwachting hebt gegeven. Psalm 119, vers 25. Peter, wil jij mogen van hier gaan onder de zegen van God. Het woord dat je gehoord hebt bewarend in het hart. En daarover sprekend met ieder die de Here ook weer bij jou wegplaatst. De genade van onze Here en Heiland Jezus Christus. En de liefde van God, onze hemelse Vader. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Die zij en blijven met u en met jou allen. Amen.